Theofiel, waar komt dat voor? Handelingen. Handelingen, dit was Handelingen 1. Heel goed. Nogmaals, hartelijke groeten van mij. Bianca heeft zich soort van al voorgesteld. Ik wil jullie ook de groeten overbrengen van mijn ouders. Als ik hier kom, zijn er altijd een aantal mensen die vragen van hoe gaat het met je ouders? Bram en Maaike van den Berg. Dus de hartelijke groeten van hen. Ze worden ouder, vinden dat soms ook best wel lastig, maar God is er ook bij in die leeftijd. Mijn moeder heeft net afgelopen week een nieuwe hartklep gekregen en dat is fantastisch goed gegaan. Dus we zijn heel dankbaar. En als je meer wil weten, mag je in de afloop vragen. Jullie zijn met elkaar bezig met het sponsoren van Filippenzen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ik vind het ook heel mooi dat jullie dit doen. We zijn ook heel dankbaar dat Carine dat als een soort van laatste actie nog georganiseerd heeft. Wat Carine gedaan heeft in het werk en onze ondersteuning is echt onvoorstelbaar. Dus Carine, als je meeluistert, dank je wel nogmaals. Maar dat deed me denken aan een tekst in Filippenzen helemaal aan het begin. Waarbij Paulus zegt, vers 3... Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af aan tot nu toe. Nou, dat is het soort van sentiment wat wij dan ook hebben naar jullie toe. Die dankbaarheid dat jullie bij ons werk betrokken zijn vanaf de eerste dag af aan tot nu toe. En Bianca die zei dat al. Bijbelvertaanwerk is werk wat je met elkaar doet. Niet alleen de vertalers. Niet alleen de directe ondersteuners die bij Wycliffe werken. Maar ook jullie. De kerken die ons ondersteunen. De kerken die meedoen. Dus Paulus die zag dat al zo. En wij ervaren dat hetzelfde. Dank jullie wel. De preek vandaag, zoals we net al zeiden, gaat over Handelingen 1. Jullie hebben dat al een stukje in het makaar gehoord. Ik denk dat je daar niet zo heel veel van opgestoken hebt. Dus misschien is het goed om het ook nog in het Nederlands te lezen. Dus ik wilde met jullie lezen Handelingen 1, vers 1 tot 14. Handelingen 1, vers 1 tot 14. Even de tijd om het op te zoeken. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitgekozen, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israëls koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hem wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. We zitten nu dus in die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. In de protestantse traditie wordt dat wel de wezenzondag genoemd. Dus de zondag waarbij Jezus al wel weg is, maar de Heilige Geest nog niet gekomen is. En die wezenzondag, dat komt van de tekst in Johannes waar Jezus zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Dus... Maar deze periode van 10 dagen waren ze wel een soort van wezen. Want de Heilige Geest was er nog niet, Jezus was weg. En dat gaf een stuk spanning. Opeens zaten ze zonder Jezus. Hoe ga je daarmee om? En daar willen we samen vandaag naar kijken. En ik las een stukje op Substack, voor degenen die techniek leuk vinden, die kennen misschien Substack. De ongelofelijke podcast, die sommigen van jullie misschien wel kennen, die door de EO wordt uitgegeven. Die hebben ook stukjes die ze dan op Substack zetten, waarbij ze wat reflectie geven over onderwerpen die actueel zijn. En ze hadden een stukje geschreven over hemelvaart. En dat raakte mij. En wat ze daar schreven is dat in de loop van de kunstgeschiedenis, rond het jaar 1000, in de schilderkunst, hemelvaart langzamerhand werd afgebeeld met Jezus die uit beeld verdwijnt. Tot het jaar 1000, als er kunst was, zag je Jezus gewoon een soort van de trap de hemel oplopen. Dan zag je dat helemaal. Dan was Jezus zichtbaar. Maar rond het jaar 1000 begon er een stukje verbeelding te spelen. Zeg van ja, maar wat was er nou belangrijk bij hemelvaart? Het feit dat Jezus verdween. Dus je zag op de schilderkunst heel vaak alleen Jezus' voeten nog. Nou, het volgende plaatje laat dat zien. Dit is een plaatje ergens uit de 14e, 15e eeuw. Nou, dan zie je de discipelen staan te kijken. En alleen nog Jezus' voeten. En dat had voor die schilders een hele diepe theologische betekenis. Want het laat zien dat Jezus niet meer zichtbaar is, behalve zijn voeten. Nou, wat zegt dat? Jezus ging naar de hemel. Zijn aanwezigheid verdween, alleen... Er bleef wel een soort van iets van Jezus zichtbaar in zijn voeten. En zijn voeten zijn als het ware de afbeelding van Jezus' ledematen, van zijn kerk. De voeten die de weg gaan door de wereld heen, en dat zijn wij. En Handelingen is als het ware het boek wat laat zien hoe Jezus door zijn gemeente zichzelf verspreidt. Zijn voeten lopen door de wereld heen. Dus Jezus die uit zicht verdwijnt, maar zijn ledematen blijven zichtbaar in de kerk, in de wereld. Zijn voetstappen worden zichtbaar. In dat stukje stond ook een hele mooie overdenking over het feit dat juist die onzichtbaarheid van Jezus een ding is. Want wij vieren met elkaar hemelvaart. Maar eigenlijk denk je dan van vieren, dat is een soort van treurdag toch? Jezus ging weg, waarom zouden we vieren dat Jezus wegging? je viert toch niet dat iemand voor altijd weggaat? Waarom zou je dat vieren? Jezus zelf zei daar ook wat over. Hij zei van, het is goed voor jullie dat ik wegga, want dan ga ik naar de Vader. Dan kan ik voor jullie bij de Vader pleiten. Dan ga ik jullie een huis voorbereiden. En ik denk dat het ook voor ons nodig was dat Jezus niet meer zichtbaar was. Want dan ga je van zien naar geloven. Als Jezus hier nog steeds zou rondlopen, zou het voor ons heel moeilijk zijn om Jezus echt als goddelijk te zien. Want dan zou hij gewoon mens zijn. En die menselijkheid confronteert je de hele tijd. Hoe kunnen wij God in Jezus ervaren als God zelf? Daarvoor moest hij als het ware weg. En bij de Vader zijn. En dan wordt zien geloven. Er is een ander schilderij wat dat nog sprekender laat zien. Dit is van Salvador Dali. Dat is een heel apart schilderij, modern. Maar heel veel nadruk weer op die voeten. Volgende plaatje, volgende. We gaan nu door naar de drie aspecten die ik tijdens de preek wil laten zien. Het eerste aspect is dus zien. Jezus leren zien. En dat vraagt geloven. Jezus zien is juist in deze tijd misschien nog wel moeilijker dan ooit. We leven in een geseculariseerde wereld waar alles wat niet zichtbaar is, niet telt. Als je het niet wetenschappelijk kan bewijzen, is het er niet. Eerst zien, dan geloven. En in deze geseculariseerde wereld waar we in leven, is God uit beeld verdwenen. Ik denk dat we dat allemaal wel zien. Als jij nu met collega's of vrienden die niet vanuit de gelovige achtergrond komen praten, die hebben zoiets van, God, waar heb je het over? Dat voelt als iets heel raars, iets heel vreemds. Omdat God als het ware helemaal uit beeld verdwenen is. Nou, dat is in Afrika niet zo. Als wij in Afrika zijn en we praten over God, dan is dat voor iedereen een soort van vanzelfsprekend. Niet dat ze er altijd het juiste mee doen. Maar het idee dat God er is, is niet een raar idee. Wij hebben wat contacten met wat moslimvrienden nu. En voor hen is Gods aanwezigheid ook heel duidelijk. We hebben wat misvattingen over wie God is en hoe hij is. Maar Gods aanwezigheid is vanzelfsprekend voor hen. Maar voor heel veel Nederlanders is dat dus niet zo. En hoe ga je daarmee om? Hoe kunnen wij zorgen God wel te zien? Want in de praktijk is dat ook voor ons best wel lastig. Want heel vaak leven we alsof God er stiekem toch niet is. We weten het wel. Maar handelen vanuit dat diepe besef van Gods aanwezigheid blijft soms wel een uitdaging. Dus dan is de uitdaging om hem te blijven zien. En dat vraagt een stukje geloof en oefening. En ik heb twee versen op de beamer laten zetten. En de eerste is vrij centraal. En daar wordt als het ware tussen neus en lippen door Paulus de hemelvaart behandeld. In één vers, één zinnetje. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus Christus. En daar zie je de hele reden voor de hemelvaart als het ware. Wij zijn met Jezus al in de hemelse gewesten in zekere zin. Nou, als iets geloof vraagt, is het dat wel. Want wij hebben daar best wel moeite mee. Op het moment dat je gewoon met je werk bezig bent, of je bent depressief, of je bent ziek, of je hebt het moeilijk. Het idee dat je dan met hem al in de hemelse gewesten bent, voelt dan heel vreemd. En dat vraagt dus dat geloof. Dat vraagt die oefening om te zien. Te blijven kijken naar hoe God zichtbaar wordt in jouw dagelijks leven. Hoe God tot jou spreekt door de Bijbel. De fluisterstem van God bewust blijven horen. Zijn we daarmee bezig? Is het geloof zo reëel in jou en mijn leven? En dat betekent dus een oefening inzien. En ik denk als je kijkt naar je eigen omstandigheden, als je kijkt naar de dingen die God doet in je leven, dan zie je het ook. Dan moet je er wel attent op blijven. Sommigen van jullie weten dat wij over een paar weken verhuizen naar een woongemeenschap. Een christelijke een groep van gelovigen die samen het koninkrijk van God willen uitleven in de wijk waar die woongemeenschap is. Het is een Nieuwegein. We blijven gewoon ons wikkelwerk doen. Maar naast ons werk, in gewoon ons dagelijks leven, in ons wonen, willen we dat vormgeven met een aantal andere gelovigen. Met een woonkamer die open is naar de straat, waar mensen kunnen komen, waar we maaltijden kunnen organiseren, waar we iets kunnen betekenen voor mensen, wat het ook is. En als ik terugkijk hoe God dat voor elkaar gebracht heeft, dat wij daar terechtkomen, dat is simpelweg wonderbaarlijk. De manier waarop God alle contacten op zijn plek had gezet, precies op het moment dat het nodig was. Als het de optie een paar weken eerder was gekomen of een paar weken later, was het waarschijnlijk niet doorgegaan. Maar zoals God dat uitgekiend had, was gewoon bijzonder. Nou, dan zie je dat God aan het werk is, dat hij zichtbaar is in het dagelijks leven van elke dag. Dat vraagt ogen van geloof. Van de week was ik met mijn auto bezig. Ik was toevallig buiten. Ik sta nooit buiten, maar nu was ik bij mijn auto bezig. En er wordt aan het einde van de straat een fietser aangereden. Ik hoor een klap, ik hoor iemand roepen. En was niks ernstigs uiteindelijk. Maar die man van 75, was behoorlijk beduust. Bianca en ik hebben hem even binnen uitgenodigd. Kom even zitten, kom even een kopje thee drinken. En gewoon daar te zitten, gewoon dat kopje thee, zorgde dat hij zijn levensverhaal vertelde. Zijn trauma's, tranen, alles. Dan mag je er zijn, Gods handen en voeten zijn in deze wereld. En ik zie daar Gods hand in, dat hij zorgde dat ik er op dat moment was en er kon zijn. Zien wij God zo in ons dagelijks leven aan het werk? En dat kan alleen doordat Jezus niet meer zichtbaar hier op aarde rondloopt, maar doordat hij bij ons is. Onzichtbaar werkt door en met ons heen. Heb je die ogen van geloof? En dan is het geloof, zegt de schrijver van de Hebreeën, het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Zo mogen we Jezus zien. Zo mogen we zien wat er om ons heen gebeurt. Juist doordat Jezus niet meer zichtbaar hier nu is, is hij zichtbaar in en door en om ons heen. Iedere dag. En dat mogen we vieren. Hij laat ons inderdaad geen wezen. Maar toch zit je nog steeds met die spanning. En dan gaan we naar de volgende slide. De spanning van hoe ervaar je dat dan? Want Jezus is niet zo zichtbaar. En hij vraagt van alles van ons. Hij vraagt ons uit te gaan in deze wereld. Hij vraagt ons beschikbaar te zijn. En tegelijkertijd voelen we ons vaak onmachtig. Is het spannend? Is het ingewikkeld? En ik vind het zo mooi hoe dat gedeelte wat we net lazen, deze tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, hoe de discipelen reageerden. hun reactie was, en die staat hier. Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ze bleven eensgezind volharden in het bidden. In een andere vertaling staat, ze baden vurig en eensgezind. Dus waar je dan op komt, is in dat spanningsveld van God niet meteen kunnen zien. In het spanningsveld van onduidelijkheid, wat nu dan? Is het juiste antwoord bidden. En niet bidden zo eventjes 10 minuten 's morgens. Volhardend, vurig, eensgezind. Dat is een vorm van bidden die wij met z'n allen in Nederland best wel moeilijk vinden. Bidstonden zijn niet altijd even goed bezocht. Ik heb wel eens een bidstond proberen te organiseren bij ons in de kerk in Duitsland, waarbij we zeiden, ja, 's avonds lukt het vaak niet, gezinsverwachtingen. Laten we het 's morgens om 6 uur doen, voordat we naar ons werk gaan. De reactie van de meeste mensen was, nee, dat is te vroeg. Dan slaap ik nog. Dan ben ik nog niet wakker. Geen zin in. Nee, doe ik niet. En ik begrijp dat. Ik vond het ook een ramp. Tegelijkertijd laat dat wel wat zien, hè? Waar ligt onze prioriteit? Moeilijk. Het is zo moeilijk om vurig en volhardend te bidden, maar het is vaak het enige antwoord. En waarom vinden we dat zo vaak zo moeilijk? En ik denk dat dat gedeeltelijk te maken heeft toch weer met dat zien. Dat we het belang in theorie wel zien, maar in de praktijk niet zo. En dat we misschien een gebrek aan vertrouwen hebben dat het een verschil maakt. Geloven we dat bidden echt een verschil maakt? En daarom vind ik het zo bijzonder om te zien hoe de discipelen reageren. Want als je in hun schoenen gaat staan, dan kan je heel goed voorstellen dat ze ontmoedigd zouden zijn. Ze waren door een emotionele rollercoaster gegaan. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een achtbaan van emoties. Eerst was Jezus gestorven en toen was hun reactie inderdaad heel gedemotiveerd. Laat maar gaan vissen, alles is voorbij. Toen was Jezus toch teruggekomen. Leefde die ongelooflijk, vol vreugde. En dat duurt 40 dagen en toen ging hij toch weer weg. Ze hadden gehoopt dat hij nu het koninkrijk dan zou vestigen. Nou, Jezus zegt, nou, daar weet je helemaal niks van. Dat mag de Vader beslissen. Ik ga er vandoor. Om het even heel plat te zeggen. En je kan je voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van, oh nee, hè. Staan we er weer alleen voor. Maar daar lijkt helemaal geen sprake van te zijn van die ontmoediging. Ze gingen vurig en eensgezind bidden. Ze gingen terug naar de bovenkamer waar ze het avondmaal hadden gevierd. En wachten. Bidden. Volhardend. Eensgezind. Met elkaar. En vol vertrouwen. En ik denk dat dat de sleutel is. Met de opstanding van Jezus hadden ze het vertrouwen dat, ja, Jezus weet wat hij doet. Ja, we kunnen op hem rekenen. Ja, we snappen er geen snars van, maar het komt goed. En laten we dan maar doen wat hij zei. Hij zei, wacht, oké, dan gaan we wachten en dan gaan we bidden. Dat vertrouwen, hebben we dat? Bidden wij vol vertrouwen, vol vuur, vol volhardendheid. Volhardendheid betekent niet na 5 minuten ophouden, niet na een dag, we zien niks, blijven gaan. Gaan met die banaan in het gebed. Heb je dat vertrouwen? Ga je ervoor? Bidden voor het werk van Bijbelvertaalwerk. Bidden voor de andere zendelingen in het Midden-Oosten, in Mongolië, in België, in Nederland. Bidden wij vol vertrouwen dat God inderdaad zijn werk uitwerkt. Het tweede wat ons stopt met bidden, denk ik, is gebrek aan toewijding. Want ja, andere dingen lijken vaak belangrijker, hè? Willen wij gebed op de eerste plaats zetten? Zoals de discipelen. Zoals later ook de eerste gemeente. Hè? Die baad ook toegewijd. Toen Petrus gevangen werd genomen, staat het dezelfde woorden. Volhardend en eensgezind. Baden ze en werd Petrus vrijgelaten. Nou, die houding, die toewijding, dat vertrouwen, roep ik mezelf toe op en roep ik jullie toe op. Want we leven allemaal in dat spanningsveld. Dat spanningsveld dat Jezus niet meer zichtbaar is. Maar dat er een opdracht is om uit te gaan in deze wereld. Om de voeten van Jezus te zijn in een wereld die niet op Jezus zit te wachten. Dat is niet makkelijk. En enige juiste antwoord daarop is gebed. En daarom vind ik dat woordje eensgezind zo mooi. Want, ik zei het hè, volharden en eensgezind. Want in je eentje red je dat niet. Ik red het niet in mijn eentje. En u denk ik ook niet. Want, zoals we allemaal weten, een vuurtje blijft niet aan met één stuk hout. Wij blijven niet branden als we elkaar niet hebben. En dat is heel praktisch, ook zo met gebed. En dan denk ik weer terug aan mijn Afrikaanse collega's en vrienden. U hoort het zelfs vanmorgen al, hè? Die man die met zijn gezin, samen, niet alleen, iedere morgen bad voor die in zijn taxi stapte. Nou, ik ken heel veel Afrikaanse collega's voor wie dat standaard is. Die dat als gezin doen. Met elkaar. We hebben heel veel collega's en kerken in Afrika die we kennen die gezamenlijke gebedsbijeenkomsten hebben. Een nacht van gebed, eens in de maand. Gezamenlijke vaste dagen. En in Nederland kennen we dat ook wel. Alleen niet te vaak en niet te veel. En vooral niet te lang. In Afrika hoort het erbij. Iedere maand een nacht van gebed in heel veel kerken. En ze komen ze. En ze bidden. En ze kunnen het omdat ze het met elkaar doen. Want zij zijn natuurlijk net zo menselijk als wij. Ze vinden het ook moeilijk, zijn ook slaperig, vinden het ook moeilijk om geconcentreerd te blijven. Maar omdat je het met elkaar doet en omdat je van elkaar verwacht, lukt het. Ik heb ook wel eens met vasten meegedaan. En eerlijk gezegd vind ik vasten een ramp. Ik hou veel te veel van eten. Ik krijg honger ervan. Ik vind het niet leuk. Maar als we dan met elkaar vasten en de gemeente zegt, oké, we hebben een vaste dag. Of bij Wycliffe zeggen, we hebben nu 2 vaste dagen waar we met elkaar als organisatie gaan bidden. Dan doe ik het. En dat lukt alleen omdat je het samen met anderen doet. En ik wil jullie dus ook aanmoedigen om elkaar vast te houden. Moedig elkaar aan om te bidden. Doe het samen. Want alleen red je het niet. Volharding en eensgezind. Net zoals de discipelen. Want dat is de enige manier waarop je het spanningsveld tussen Jezus' fysieke afwezigheid en de onmogelijke opdracht die hij heeft gegeven om het evangelie in de hele wereld te verkondigen, kunt vasthouden. Als die schakel van gebed er niet is, dan lukt het niet. Het laatste punt, en dat komt weer terug bij de thema van de hele preek. De hele preek heet in de startblokken, of startblokken. Want dat was wat het was, hè? Deze tijd tussen hemelvaart en Pinksteren is een tijd van in de startblokken staan. De discipelen staan klaar om erop uit te gaan. Maar Jezus zei, wacht. Zoals hier staat, hij beval hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. In eerste instantie moesten ze wachten. Maar niet een passief wachten. Dat hebben we net gezegd, ze baden, ze waren superactief bezig en ze stonden klaar om erop uit te gaan. Nou hadden de discipelen geluk, want dat wachten duurde maar 10 dagen. Wisten ze niet van tevoren overigens. Wij denken nu, ja goed, 10 dagen bidden, dat lukt wel. Alleen, zij wisten niet dat het 10 dagen was natuurlijk, hè. En als je even terugkijkt naar hoe het loopt in de Bijbel, dan waren die wachtperiodes vaak best lang. En ik kan me voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van, hoe lang gaat dit zijn? Want Mozes, die mocht 40 jaar wachten. Noach, die moest een ark gaan bouwen en 120 jaar later kwam de zondvloed. Nou ja, voorbeelden genoeg. David, die werd tot koning gezalfd en ik denk dat het 20 jaar later was voordat hij echt koning was. Wachten in de Bijbel duurt best lang. Dus de discipelen hadden heel veel geluk dat het maar 10 dagen duurde. Maar wachten hoort erbij. En in dat idee van wachten wil ik eventjes een citaat geven van een briefwisseling die Bianca had met een voorganger toen zij nog kind was. Zo'n jaar of 14. En zij had een roeping voor zendingswerk al ervaren. Zij liep lang, wij kenden haar toen nog niet, maar zij liep lang op mij voor. Dat kwam bij mij pas veel later. En zij wilde gisteren al beginnen. Ze was nog maar 14, dus een beetje lastig. Maar die voorganger schreef iets in een briefwisseling die zij met hem had, dat Bianca uit haar hoofd heeft geleerd toen. En ze kon het nu direct citeren toen wij het over de preek hadden van tevoren. En die zei, die voorganger die had geschreven, wachten is moeilijk, maar nooit erg. Want die tijd is nodig om klaargestoomd te worden voor je roeping in dit leven. Ik zeg het nog een keer. Wachten is moeilijk, maar nooit erg. Want die tijd is nodig om klaargestoomd te worden voor je roeping in dit leven. Dus als jij en ik in een wachtperiode zitten, is dat goed om je te herinneren. Het is nooit erg. Want dat wachten stoomt je klaar voor je roeping. Wat die ook is. Ben je bereid om klaargestoomd te worden? Om die manier actief te wachten op wat God in jouw leven wil gaan doen. Hoe God jou wil gebruiken. En misschien zit je wel in zo'n moment dat je zit te wachten. De werk wat je doet voelt niet als het juiste werk. Je bent bezig met iets waar je een visie voor hebt, maar het wil nog niet. Wacht is nooit erg. Maar het is nodig om je voor te bereiden op de roeping. En dat ervaren de discipelen ook. Dat betekent niet dat op het moment dat die roeping komt, dat ze jammer vonden om echt erop uit te gaan. Maar die spanning moet je soms overbruggen. Als God ons even pas op de plaats laat maken, zijn we daar dan toe bereid? Alles draait uiteindelijk om gehoorzaamheid. Jezus vroeg de discipelen te wachten en te gaan. Alles op het juiste moment. Hij vroeg gehoorzaamheid in wachten en gehoorzaamheid in gaan. Zijn wij bereid om gehoorzaam te zijn? Staan wij in de startblokken om op het moment dat het startschot schiet te gaan? Ik weet niet of u wel eens schaatsen kijkt, maar ik vind dat altijd dan heel bijzonder. Die schaatsers die moeten in die startblokken gaan staan. Of ze hebben geen startblokken, maar dus hun schaats op het ijs dwars. En dan moeten ze doodstil staan. Uiterste concentratie. Als ze even bewegen, dan is er een valse start. En dan moeten ze opnieuw beginnen. En als je twee keer valse start hebt, ben je gedisqualificeerd. Mogen helemaal niet bewegen. Een aantal seconden lang. Tot het startschot gaat. En dan moeten ze meteen op maximum snelheid. Dat is het beeld van deze discipelen hier. Uiterste concentratie. En klaar om te gaan. Heb jij die uiterste concentratie? Of ben je al aan het schaatsen? Dat is de vraag die voor ons ligt. Want ja, we vieren nu tussen Hemelvaart en Pinksteren. En voor sommigen van ons is het inderdaad een wachtperiode. Voor anderen onder ons is het al vol de vergaan. Ben jij gehoorzaam in de roeping? Sta je klaar of ben je al aan het gaan? Maar in ieder geval ben je gehoorzaam, afhankelijk van de Heilige Geest, om te gaan waar God jou roept. En dan, over een week vieren we Pinksteren. Het startschot van de race. Waarbij Gods kerk explodeerde over de wereld heen. Startend met een paar arme Galileërs. Zonder opleiding. Met de onmogelijke opdracht die God door hen heen uitwerkte. En daar zie je de voeten van Jezus door de wereld gaan. Tot aan vandaag toe. U en ik zijn die voeten van Jezus. Voeten die of in de startblokken staan, of al aan het gaan zijn. Maar de voeten van Jezus, zichtbaar in deze wereld. Hij wordt steeds zichtbaarder. In die taxi, motortaximan in Akebu, in Togo. In Mongolië, waar Gods werk aan het groeien is. In die honderden talen die een tijd geleden nog geen enkel woord hadden in hun lokale taal. En waar mensen nu het woord van God lezen, horen, zien. Toen wij 30 jaar geleden begonnen, was het Makkah nog niet vertaald en nu kan iedereen het op zijn telefoon hebben en u heeft het vanmorgen gehoord. Kijk eens wat er gebeurd is. En dat is dus maar één van de honderden, misschien wel duizenden talen waar dat gebeurd is. Gods voeten zijn zichtbaar in deze wereld, door zijn gemeente, door zijn kerk. Bent u bereid te gaan? Staat u in de startblokken? Bent u bezig om Gods liefde zichtbaar te maken en daaraan bij te dragen? Amen.